luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
De kinderen mogen naar hun eigen dienst toe, hoor ik net. Dus veel plezier daar en leer over God. Ik hoor een zoom. Dat komt vast goed. Sla alsjeblieft je Bijbel open naar Colossense hoofdstuk 1. Daar gaan wij vandaag in vertoeven met z'n allen. En we zijn inmiddels in het derde deel aanbeland van onze serie over samen kerk zijn. En de eerste twee delen heeft Casper het gehad over onze identiteit. Ja, dat we onze identiteit mogen vinden in Christus en dat we vervolgens dus ook onze identiteit mogen uitleven in Christus. Vanuit die identiteit mogen leven in Christus. Ja, dat is de basis, dat is ons fundament waarvanuit we als christen functioneren, waarvanuit we als gemeente functioneren. Dat we onze identiteit in hem mogen vinden en daarvan uit mogen leven. En dat betekent dan logischerwijs ook dat als we samen vanuit die identiteit leven, dat we ons dan ook samen laten leiden door Christus. Ja, zodat we inderdaad ook in die identiteit kunnen leven. Ja, dus met andere woorden, we hebben zijn leiding nodig daarvoor. Hè, om ons te voeden, om ons te leiden, om ons richting te geven, om ons invulling te geven van hoe we dan in die identiteit mogen wandelen, zowel individueel als gemeente. Zodat we samen gaan waar hij gaat en dat we samen worden wie hij wilt dat we worden en ook op de manier die hij voor ogen heeft. Dus we gaan vandaag daar verder naar kijken. We gaan verder kijken in hoe we ons dus als gemeente samen laten leiden door Christus. En dat doen we vanuit Colossense hoofdstuk 1. En dan gaat een tekst die gaat over dat Christus het hoofd van de gemeente is. Het hoofd van de kerk is. En waar we naar gaan kijken is wat dus in de context, wat het betekent in de context van samen kerk zijn. Ja, wat betekent het dat Jezus, wat Christus het hoofd van de gemeente is. En wat betekent dat dus in de context van samen kerk zijn. En in de versen die we vandaag gaan lezen, dat zijn er niet heel erg weinig, daar staat heel veel in. En we gaan er niet allemaal doorheen, we gaan er zelfs niet echt specifiek vers voor vers doorheen. Er staan heel veel details in, heel veel theologische moeilijke dingen ook in. Dat ga ik niet wel een beetje benoemen, maar niet heel erg benoemen hopelijk. Want ik wil echt de focus houden op het feit van dat we onze focus houden op het feit van wie is Christus als hoofd van het lichaam en wat betekent dat voor ons als gemeente? Hoe kunnen we daardoor beter, mooier, samen kerk zijn? Dus laten we bidden. Zo. Laten we bidden en dan in de verse gaan duiken met elkaar. Vader, ik dank u, Heer, voor uw woord. Heer, ik dank u dat we uw woord mogen openen, Heer. Dat we de alle vrijheid hebben om uw woord te openen, dat we het hele woord tot onze beschikking hebben, Vader. Elke bladzijde, elk woord van uw openbaring hebben wij, Vader. En daar mogen we in vertoeven, daar mogen we in verblijven, daar mogen we van genieten, Heer. Daar mogen we u in vinden, Heer. Daar mogen we ons door u laten bewerken, Vader, Heer. En ik vraag dan ook echt voor deze ochtend, Heer, dat u ons hart bewerkt, Vader. Heer, spreek tot ons hart, Vader. Heer, spreek uw woorden en doe iets in ons, Vader. Bewerk ons hart, Heer, zodat het zachter wordt, Heer. Zodat het zich meer vormt naar uw wil, Vader. Zodat we ons meer in ons denken zullen vernieuwen, Vader. Zodat we meer denken zoals u wilt dat we denken, Vader. Dat we meer gaan handelen zoals u wilt dat we gaan handelen, Vader. Heer, dat onze verlangens gescherpt worden, Heer. Dat onze gedachten gescherpt worden, Heer, op uw woord, Heer. Zodat we gevangen mogen nemen dat wat niet van u is, Vader, en mogen vasthouden aan dat wat wel van u is, Heer. Dus doe dat vanochtend in ons, Heer, als we door deze woorden gaan, Heer. Laat ons zien dat u inderdaad het hoofd van ons bent, Vader. Dat u het hoofd van de gemeente bent en dat we ons daardoor zo fijn, zo mooi door u mogen laten leiden, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik zeg, ik wil naar twee vragen vanochtend met jullie kijken uit deze verse. Wie is Christus als hoofd van het lichaam en wat betekent dat voor ons? En dus ik heb ook deze verse in twee delen opgesplitst. Dus ik wil eerst lezen vanaf vers 15 tot en met vers 20. Colossenzen 1, vers 15 tot en met 20. Hij, Jezus, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis, ja door hem, zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Deze verse, deze zes versen, die geven een beeld van wie Jezus is. En we gaan, zoals ik zei, we gaan niet naar elk detail kijken van deze verse, maar ik wil dat je ziet dat in deze verse dat we zes eigenschappen zien van wie Jezus is. Zes eigenschappen van wie Jezus is. En één van die zes eigenschappen is dat hij het hoofd van het lichaam is. En ik denk dat als we naar die zes eigenschappen gaan kijken en wat dat betekent en hoe dat zich aan elkaar verhoudt, dat we een goed beeld hebben wie Jezus is en dus ook als hoofd van het lichaam. En dan kunnen we verder gaan naar onze tweede vraag van wat betekent dat voor ons. In die eerste drie versen, vers 15, 16 en 17... dan zien we de eerste drie beelden. En dat geeft een beeld van wie Jezus in de kern is. We lezen daar drie dingen. Paulus zegt daar dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God. Dat hij de eerstgeborene is van heel de schepping. En dat hij voor alle dingen is. Dus laten we daar één voor één met elkaar doorheen gaan. Als eerste, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Ik denk dat het goed is met een vers als dit, dat we ons niet laten afleiden door dat woord beeld. We hebben misschien daar een bepaalde beeld bij, hè, met het woord beeld. Maar het is goed om ons daar niet te laten afleiden, zeg maar, als te denken dat het een soort representatie is van God, of een weerspiegeling van God. Of misschien wel iets wat symbool staat voor God. Dat is denk ik niet wat Paulus hier bedoelt. Jezus is de manifestatie, hij is een soort zichtbare expressie van God. Hij is de werkelijke aanwezigheid van God. Ja, in Jezus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. En door Jezus heen kunnen we dan dus ook de hele volheid van God zien en de hele volheid van God ervaren. Wil je weten wie God in de essentie is en hoe hij er in essentie uitziet, in wezen en in karakter, dan zien we dat terug in Jezus, omdat hij de volledige zichtbare volheid en glorie van God in zich heeft. Bijbelcommentator Bruce Barton zegt, Jezus is geen kopie, maar de belichaming van Gods natuur. Ja, dat is wie Jezus is. Hij is God zichtbaar geworden. Hij is God die geopenbaard is geworden in het vlees. En als we ons dus als kerk samen willen laten leiden door Christus, is dat van belang om te weten. Dat ons hoofd, het hoofd van dat lichaam, dat hoofd God is. Dat niet zomaar iemand het hoofd van de gemeente is, maar dat het God zelf is die het hoofd van de gemeente is. Het is goed om dat te realiseren, het is belangrijk om dat te realiseren, want dat zal ons helpen om ook hem als hoofd te accepteren en ons door hem te willen laten leiden. Tweede punt wat Paulus hier zegt, is dat Jezus de eerstgeborene is van heel de schepping. Wat dat niet betekent, is dat toen God alles aan het scheppen was, dat Jezus het eerste was wat hij schiep. Dat is niet wat Paulus hier zegt. Dat is niet wat eerstgeborene in deze context betekent. Ja, heel vaak door heel Gods woord heen wordt het woord eerstgeborene letterlijk gebruikt. Als in de eerstgeborene van een mens, hè, of de eerstgeborene van een dier. Maar er zijn ook voldoende plekken waarop dat woord eerstgeborene op een figuurlijke manier wordt gebruikt. En dat is hoe het hier wordt gebruikt. Een voorbeeld bijvoorbeeld hoe het figuurlijk wordt gebruikt zien we in Psalm 89 vers 28. Waar God het over David heeft en God daar zegt dat hij David tot een eerstgeborene zal gaan maken. Dat heeft duidelijk niks met geboorte te maken, met als eerste geboren te zijn te maken. Het woord eerstgeborene in figuurlijke vorm betekent een speciale positie hebben, een bepaalde prioriteit hebben. Met andere woorden, Jezus neemt de primaire positie in als vertegenwoordiger, als erfgenaam van de Vader. Heel de schepping is aan Jezus toevertrouwd. En alle prioriteit en autoriteit in het huishouden van de koning zijn aan hem toevertrouwd. Jezus is de Heer van alles. Hij is de autoriteit, heeft hij, om de wereld te oordelen. Hij is oppermachtig over zichtbare en de onzichtbare schepping. Wederom, dit te weten zal ons helpen in geleid te worden. Want als hij bij machten is om ons te leiden als Heer over alles, oppermachtig, dat betekent dat hij op een manier leiding kan geven wat daadwerkelijk ook verandering teweeg kan brengen. In ons, voor ons, door ons heen, om ons heen, is hij bij machten om ons te leiden op een manier dat verandering naar zijn wil teweeg brengt. Derde punt wat Paulus hier maakt, een derde eigenschap, is dat Jezus voor alle dingen is. Hij is voor alle dingen in tijd. Hij is ook voor alle dingen in rang. Hij is de voornaamste, de meest prominente. Hij was er niet alleen voor alle dingen. Hij heeft ook de voornaamste rol in de schepping. Ja, Paulus zegt hier dat alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dat doet ons misschien denken aan de openingsversen van Johannes, de evangelie van Johannes, in Johannes 1 vers 3. Hè, waar staat, alle dingen zijn door het woord, door Jezus, gemaakt. En zonder Jezus is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Maar er is meer. Ja, niet alleen is alles voor hem en door hem geschapen. Paulus zegt ook dat alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus hij is niet alleen de schepper van alles, maar hij is ook de onderhouder van alles. Hij houdt alles samen en onderhoudt alles. Sta daarbij stil. Probeer daarbij stil te staan. Jezus is degene die alles draaiende houdt. Dat betekent dus dat niets in de schepping onafhankelijk van hem kan zijn. Want hij houdt alles draaiende. Hij is de onderhouder van alles. Jezus draagt alles door zijn kostbare en krachtige woord. Ja. Jezus houdt alle atomen op zijn plek, zodat ik hier achter deze kansel van hout kan staan en het niet plotseling jelly wordt. Ja. Jezus houdt alles in ons lichaam op zijn plek, zodat mijn arm kan functioneren en niet eraf vliegt. Dat ik kan lopen. Ja. Jezus houdt alles in ons brein op zijn plek, zodat we logisch kunnen nadenken en kunnen praten en kunnen nadenken en kunnen onthouden. Dat we met elkaar kunnen communiceren. Jezus houdt alle hemellichamen in zijn baan, zodat we seizoenen hebben en regen en wind en storm en sneeuw en ijsel en dat soort dingen. Hij houdt alles op zijn plek, hij onderhoudt alles, hij houdt alles draaiende. Want hij is de onderhouder van alles. Handelingen 17, 28 zegt Paulus, want in hem, in Jezus, leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Als Jezus de onderhouder van alles is, dat betekent dus dat hij zijn schepping niet is vergeven, vergeten. Ja, dat elke microseconde ervan hij intiem betrokken is bij alles en iedereen. Want hij onderhoudt alles. Bij jou, bij mij, bij ons, alles wat er in ons leven afspeelt, is hij betrokken als onderhouder. En dus als hoofd van de gemeente is het iemand waarop we volledig mogen leren te vertrouwen om ons te leiden. Want hij onderhoudt ons. Dat zijn de eerste drie kenmerken, de eerste drie eigenschappen die we over Jezus zien in de eerste drie versen. Dan in de tweede drie versen, van vers 18 tot en met 20, dan zoomt Paulus nog meer in op die karaktereigenschappen van Jezus. Waar hij in die eerste drie versen het meer heeft over Jezus als schepper en heerser en heer van de hele wereld, van het hele universum, zoomt hij in en heeft hij het in deze drie versen over Jezus als schepper, als heer van de gemeente. Hij zoomt in van algemeen naar specifiek. En in vers 18 lezen we wederom drie kenmerken. Het hoofd van het lichaam, het begin en de eerstgeborene uit de doden. En ik hoop dat je ziet dat er een relatie is tussen deze drie en de voorgaande drie kenmerken van Jezus. Ja? Het beeld van de onzichtbare God en het hoofd van het lichaam. Voor alle dingen en het begin. Eerstgeborene van heel de schepping, eerstgeborene uit de doden. Jezus als beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene betekent dat hij een algemene relatie heeft met zijn schepping. Maar als hoofd van het lichaam en eerstgeborene uit de doden heeft hij een speciale relatie met de gemeente. En als hij, zoals we net hebben gezien, hij onderhouder is van alles en intiem betrokken is bij alles en iedereen, hoeveel te meer is hij intiem betrokken bij het lichaam, bij zijn lichaam? Is hij de onderhouder van zijn eigen lichaam? Efeze 5, 29 zegt, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer de gemeente. En deze verse, die start van die specifieke, die speciale relatie die Jezus heeft met de gemeente, zegt Paulus hier, dat is voor twee redenen, die we in vers 19 en 20 kunnen lezen. In vers 19 lezen we de eerste reden van deze relatie met de gemeente. Hij zegt, het behaagt de Vader dat in Jezus de hele volheid van God zou wonen. Jezus, de zichtbare, geopenbaarde, vlees geworden God, als volledig mens, als volledig God, woont hij onder ons en leidde hij het leven wat wij hadden moeten leiden. En dan in vers 20 lezen we dat het de Vader behaagt dat door Jezus alle dingen op aarde en in de hemelen verzoend zouden worden. Door Jezus aan het kruis. Aan het kruis stierf Jezus de dood die wij hadden moeten sterven. Ja, 1 Petrus 2 vers 24 zegt, Jezus heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Dat heeft hij niet gedaan met tegenzin. Dat heeft hij vrijwillig gedaan om zijn volk, om zijn lichaam, om zijn gemeente te verlossen dat wat van hem was. In de openingsversen van Openbaring, hoofdstuk 1, vers 5, lezen we dat Jezus de eerstgeborene is uit de doden, die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En in het volgende hoofdstuk van Openbaring, hoofdstuk 2, vers 8, lezen we dat Jezus de eerste en de laatste is die dood is geweest en weer levend is geworden. Jezus was de eerste die stierf en weer tot leven kwam. En alle die vertrouwen op Christus hebben de dood overwonnen en zullen opstaan en eeuwig met hem leven. En dat betekent dus dat een ieder in hem niet alleen een nieuwe schepping is, Daar heeft Casper vorige week over gehad. We zijn niet alleen een nieuwe schepping, individueel, maar we zijn ook samen één nieuw mens, één nieuw lichaam geworden, met Jezus als hoofd, door de wederopstanding. Ja, Jezus als eerstgeborene uit de dood is het begin van een nieuwe schepping, een nieuw lichaam, een nieuwe mens, waar hij het hoofd van is en dat door het bloed aan het kruis hij het hoofd van is geworden. Zonder Christus, zonder zijn offer, is er geen gemeente. Gekocht door zijn kostbaar bloed zijn we van hem. Zijn we zijn eigendom en heeft hij dus ook het recht om over zijn gemeente, om over zijn lichaam te heersen. En mag hij van ons volledige onderwerping eisen. Wederom Efeze hoofdstuk 5, maar dan vers 24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Als hoofd behoort de gemeente Jezus onderdanig te zijn. Ja, mag hij de autoriteit die hij heeft opeisen voor de gemeente? We zien dat bijvoorbeeld in de brieven in Openbaring, de 7 brieven die Jezus schreef daar aan 7 gemeentes. Daar oefent hij zijn recht uit om te prijzen en te oordelen. Ja, en elk van die brieven opent ook met een verklaring van de autoriteit die hij heeft als hoofd van de gemeente. En als hoofd is hij dus ook de gemeente aan het bouwen en kan niets hem stoppen. Ja, de bekende versen uit Matteüs 16, vers 18. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen, niemand anders. Jezus zelf is de hoeksteen van de gemeente. Jezus zelf is de belangrijkste bouwer van zijn lichaam. Dus het hele ding valt uit elkaar als we niet hem zien als fundament, als we niet hem zien als de bouwer. Er is geen gemeente zonder Jezus. Als we Jezus buiten beschouwing laten, wat bouwen we dan? Waarom zijn we hier? Wat doen we dan? Ja? De gemeente is gekocht door hem, de gemeente wordt gebouwd door hem, de gemeente wordt onderhouden door hem. En hij werkt door ons heen om zijn werk en het bouwen daarvan te doen. En wij zijn slechts dienaren in zijn dienst, ja, en volgen zijn instructies. Maar hij is de hoofdarchitect van zijn gemeente, van zijn lichaam. Dat betekent dus dat als hij heerser is, en heerser is over alles wat er is, en dat hij altijd ten gunste van zijn lichaam werkt, dat betekent dus dat niets de groei en ontwikkeling van de gemeente in de weg kan staan. Maar dat hij er altijd voor zal zorgen dat de gemeente zich precies zal ontwikkelen als hij dat wil. Ja. Dus Christus als hoofd zal de gemeente behouden, zal de gemeente beschermen en in alle behoeften voorzien. Het is belangrijk, om dit beeld van Christus te hebben als hoofd van de gemeente. Het is goed om op ons netvlies te hebben dat hij het beeld is van de onzichtbare God. Dat hij de eerstgeborene is van de hele schepping en van de doden. Dat hij voor alle dingen is, dat hij het begin is, dat hij de eerste is. Dat hij door wie en voor wie alles gemaakt is en door wie alles bestaat, dat hij het hoofd van de gemeente is. Dat hij het is door wie we ons laten leiden. Jezus, door wie en in wie wij een nieuwe schepping zijn, en één mens zijn, één lichaam zijn, hij is het die het hoofd is van dat lichaam. Waaruit alles vloeit en bloeit en leven vindt. Hij is het door wie we ons laten leiden. Dus ons volledige bestaansrecht als nieuwe mens, als lichaam, als gemeente is vanwege hem. Om ons als kerk samen te laten leiden, dus door Christus, is het van essentieel belang te weten wat het betekent dat Jezus het hoofd van de gemeente is. Hij is de opperherder. Ja? Hij bepaalt en hij bepaalde wanneer en hoe de gemeente begon. Hij koos de apostelen en stelde hen aan als eerste leiders. Hij bepaalt de leiderschapsstructuur in de gemeente. Hij pleit voor zijn gemeente aan de rechterhand van de Vader. Hij zal terugkeren voor zijn gemeente, zijn bruid en voor altijd ons bij hem hebben. Jezus heeft nooit en zal nooit afstand doen van zijn taak als hoofd van het lichaam. Het is niet aan ons om de teugels in handen te hebben. Het is niet aan ons om ook maar enig aspect van zijn gemeente te ontwerpen of anders uit te voeren dan dat hij het voor ogen heeft. Want hij is het hoofd van de gemeente. Hij is degene die het bouwt, die het onderhoudt. Dus dat is wie Jezus is als hoofd van de gemeente. En dan is dus de vervolgvraag erop, wat betekent het dus dat we ons samen laten leiden door hem? Hoe ziet dat er praktisch uit? Laten we verder lezen, vers 21 tot en met 23. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Dus dusver heeft Paulus het gehad over wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. En in deze paar versen, in deze laatste versen, verschuift de aandacht naar ons. Gaat het over ons? En willen kijken met jullie naar vier woorden uit deze paar versen. Vier woorden waar we ons aan vast kunnen houden en het ons kunnen helpen in het ons laten leiden door Christus. Het eerste woord is het woord verzoend in vers 21. Jezus heeft ons verzoend, staat er. Maar deze verzoening, dat dient een groter doel dan alleen dat wij persoonlijk, individueel verzoend zijn met hem. Terwijl je je vinger houdt op Colossense, sla ietsje terug naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. Dat is een bekende plek, want daar zat Stan vanochtend ook al in. Dus die is al een beetje versleten inmiddels deze ochtend. 2 Korinthe hoofdstuk 5. En ik wil met jullie lezen vers 17 tot en met 20. 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 20. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Met andere woorden, in het verzoend worden met hem, hè, dat is een individueel iets, in het verzoend worden met hem, heeft hij ons de bediening van verzoening gegeven. Heeft hij ons, in ons, het woord van verzoening gelegd. En dat geeft ons als gemeente dus een verantwoordelijkheid, een opdracht. Daar moeten we iets mee doen. Gods verzoening voor ons en met ons is niet het eindpunt van iets, maar juist een nieuw begin van iets. Ja? Want God doet simpelweg niet iets statisch in ons. Hij doet niet gewoon één ding in ons en daar laat hij het bij. God heeft altijd een hoger doel voor ogen. God heeft altijd een andere stap in gedachten, een vervolgstap in gedachten. Om iets niet alleen voor ons te doen en in ons te doen, maar ook door ons heen te doen richting anderen. Met andere woorden, onze verzoening stopt niet met ons. Ja? God zegt tegen ons in principe, breng mijn boodschap van verzoening aan de wereld, want iedereen moet die boodschap van verzoening horen. En we zijn dus nu, zoals er staat, gezanten, we zijn ambassadeurs. Ja. Namens hem, wij, collectief, een ieder van ons. Er is niemand uitgezonderd van degene die onderdeel van zijn lichaam, dat die persoon ook een ambassadeur is voor Christus. Dus niet alleen voor de leiders van de gemeente, dus niet alleen voor degene die hier staat. Het geldt voor een ieder van ons. Als je in Christus bent, als je onderdeel bent van zijn lichaam en je verzoend bent dus met hem, dan ben je ambassadeur voor hem. En heb je een taak. Ja, we zijn gestuurd namens hem en hebben de taak om mensen met hem te verzoenen. En daar hebben we zijn leiding voor nodig. Daar hebben we echt zijn leiding voor nodig. Ja? We hebben zijn leiding nodig om hem goed en getrouw te representeren naar andere mensen. Ja, om goed te kunnen vertegenwoordigen. We hebben zijn leiding nodig in hoe we ons mond openen. En wanneer we onze mond openen. En wat we dan ook zeggen. Maar ook zeker hoe en wanneer we juist onze mond moeten houden. En onze daden voor zichzelf moeten laten spreken. De eer en reputatie van Christus ligt in onze handen als ambassadeurs. Wij vertegenwoordigen hem naar de wereld toe. En wij mogen dus in zijn naam handelen en onder zijn leiding ambassadeurs zijn. We zijn dat niet in isolement, we zijn dat onder zijn leiding. En de vraag is dus, ben jij bereid om zijn ambassadeur te zijn onder zijn leiding? Ben je daartoe bereid? Ben je bereid om een vertegenwoordiger te zijn van hem in waar je naartoe gaat? Je door hem te laten leiden in je denken, in je handelen, in je woordgebruik. Wanneer je wel iets zegt, wanneer je niet iets zegt, zijn we daartoe bereid. Tweede woord uit deze vers is in vers 22, dat is het woord heilig. We zijn verzoend om heilig, smetteloos, onberispelijk te leven. Zodat hij zich heilig voor zichzelf kan plaatsen. Ja, onze verzoening bracht ons in een perfecte, volmaakte positie met hem. Ja, want zijn dood rekent af met onze zonde. Maar het doel is dat die gemeente ook een heilig volk wordt. Dat het karakter van de gemeente zich transformeert en meer steeds op hem gaat lijken. God wordt het meest verheerlijkt door degenen die zich door hem hebben laten leiden. Waardoor daadwerkelijk het karakter van Christus naar buiten zal komen. Met andere woorden, om heilig te leven hebben wij zijn leiding nodig. Ja? En de vraag is dus, geef je de geest de ruimte om in jou te werken? Geef je de geest de ruimte om zijn wil te doen? Geef je de geest de ruimte om jouw wil af te leggen? Als ambassadeurs vertegenwoordigen we hem en laten we ons door hem leiden. En dat betekent dat we elkaar dus ook nodig hebben om heilig te leven. Ja, we hebben elkaar nodig om elkaar aan te sporen in heilig leven. Samen te wandelen in dat heilige leven. Misschien ook soms elkaar te vermanen en te corrigeren. Elkaar te bemoedigen in het volgen van zijn leiding. Dus de vraag is, geven we hem de ruimte om in en door ons te werken? En staan we dus persoonlijk, maar ook als gemeente, zijn leiding toe in het heiliger worden. In het meer heilig leven. Als gemeente hoort heilig leven belangrijk voor ons te zijn. Want we vertegenwoordigen hem. En hij is heilig. Dus vraag hem waar zijn heiligheid nog niet regeert in jouw leven. Vraag hem waar je nog niet leeft naar zijn standaard. En sta dan toe dat je hem laat spreken en hem je laat veranderen in je denken, zodat je anders gaat handelen ook. Ja, dus we mogen samen zijn leiding zoeken in het heiliger leven, individueel, maar ook als gemeente. En elkaar aansporen en wandelen en vermanen en bemoedigen. Het derde punt, derde kenmerk, is vers 23. Daar zegt Paulus de twee woorden gefundeerd en vast. Paulus zegt dat we gefundeerd en vast moeten staan in ons geloof. Om te wandelen en om te blijven wandelen is het belangrijk dat we gefundeerd zijn in Hem. Om Christus als fundament te hebben, om geworteld te zijn in Hem. Een paar versen later in deze brief, in Colossense hoofdstuk 2, vers 6, heeft Paulus het daar verder over. Hij zegt daar, zoals u dan Jezus Christus de Heer hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof. Wandelen in Hem betekent dus geworteld zijn en opgebouwd worden in Hem. Die twee gaan hand in hand met elkaar. Als we geworteld zijn, dan zijn we ook opgebouwd. Als we geworteld worden, worden we ook opgebouwd. Want als we geworteld zijn, dan betekent dat we voeding krijgen. Dat we sterker worden. Dat we tegen een stootje kunnen. En dat we vrucht dragen. Dus hoe dieper de wortels gaan, hoe sterker de fundering is. En hoe sterker de fundering is, hoe sterker de boom wordt. En hoe sterker de boom wordt, hoe meer vrucht er is. Dus de fundering maakt alle verschil. En om geworteld en opgebouwd te worden in Hem, moeten we ons dus laten leiden door Hem. Betekent dus dat we onze voeding bij Hem vandaan halen. Vragen we Hem om onze grond zacht te maken en te houden, zodat wortels dieper en dieper kunnen groeien. Staan we het toe dat we Hem laten leiden in het ons vormen en meer te funderen. Hoe is het met jouw fundament? Hoe stevig ben jij geworteld? Hoe stevig zijn wij geworteld als gemeente? In hoeverre sta je met twee voeten in Christus? Of misschien nog stiekem met één voet in de wereld? En op wat voor manier dan? En hoe stevig sta je daar? We moeten met twee voeten geplant zijn in Christus. Waar haal je voeding vandaan? Haal je voeding bij Hem vandaan? Haal je voeding uit zijn woord? Of haal je voeding misschien uit de legio video's en podcasts en boeken en preken die je elke week opnieuw luistert? Het is belangrijk dat we onze voeding bij Hem vandaan halen. En niet dat we primair onze voeding bij anderen vandaan halen. Hoe zij gevoed zijn. Het kan heel mooi zijn hoe iemand anders gevoed is om daarover te horen en van te leren. Maar het is meer belangrijk, belangrijker, dat we zelf ons laten voeden door Hem. Dat we zelf in het woord zitten. Dat we zelf leren uit zijn woord. Dat Hij uit zijn woord tot ons kan spreken en ons kan vormen in ons denken. Ja, en ons theologisch gefundeerder maken. Ja? Komt jouw voeding tot stand uit de Bijbel zelf? We hebben het zo nodig dat Jezus onze ogen opent voor de stevigheid van ons fundament. Het is goed om Hem te bevragen erop. Hoe stevig is mijn fundament? Ja, hoe diep gaan mijn wortels? Hoe sterk is mijn boom? Hoeveel vrucht draag ik daardoor? Dan mogen we Hem naar bevragen. En daar mogen we ons samen in laten leiden. Zodat we op alle fronten, ook als gemeente, gefundeerd zijn in Hem. En niet met één voet of met één teen nog ergens anders in geplant zijn. Derde woord, derde kenmerk, is het woord hoop in vers 23. Zeg ik derde? Vierde moet dat zijn. Vierde woord. Ik kan te tellen tot vier. Vierde woord is het woord hoop in vers 23. Daar zegt Paulus dat we ons niet moeten laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat niet laten afbrengen betekent niet in beweging krijgen. Niet laten afdwalen van. Het is met andere woorden, we slaan ons anker uit in de hoop van het evangelie. We richten onze blik standvastig op de hoop die we hebben in Jezus. En er is geen mooiere en betere boodschap dan dat. Dat we ons mogen richten op de hoop die we hebben in het evangelie. De vaste hoop die we hebben. Ongeacht hoe de dag is geweest of hoe de dagen gaan of hoe de week is geweest, mogen we rustig en vredig naar bed gaan. Omdat we weten dat al onze zonden vergeven zijn en dat we mogen weten dat we verzoend zijn met Hem. Wat een rust, wat een hoop, wat een vrede geeft dat. Dat is de vaste hoop die we hebben in Jezus en waar we ons samen als gemeente niet van moeten laten afdwalen, niet van moeten laten afbrengen. Ja. We moeten onze blik gericht houden en duidelijk voor ogen blijven houden wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen. Dus we hebben het nodig om ons als gemeente te laten leiden door Christus in die hoop. We hebben het nodig dat Hij ons helpt om onze blik strak gericht te houden op die hoop. Dat we mogen leven vanuit die hoop. We hebben het nodig als gemeente dat we niet de hoop van het evangelie vergeten. Dat we die niet vergeten als individu in ons dagelijks leven. Als de strijd zwaar is, dan weten we, onze blik, ons anker is de hoop van Jezus. De hoop van het evangelie. Maar ook als gemeente hebben we het nodig dat Hij ons leidt in die hoop. We hebben het nodig om dat voor ogen te houden als we hier elke zondag bij elkaar komen. En waarom we elke zondag bij elkaar komen. We hebben het nodig als we het woord openen. Wat is die hoop? Als we fellowship met elkaar hebben. Als we ons uitstrekken om waardig aan het evangelie te wandelen. Als we ons dienstbaar opstellen ten aanzien van Hem en ten aanzien van elkaar. Hebben we het nodig om te weten en onze blik strak gericht te houden op de hoop van het evangelie. Als we zijn vertegenwoordigers zijn, als we zijn ambassadeurs zijn, dan is het nodig dat we weten waarom we iets doen. Wie we vertegenwoordigen en waar onze blik op gericht moet zijn in het vertegenwoordigen. We hebben het nodig om gefundeerd en vast te zijn dat we onze blik houden op de hoop van het evangelie. Er zijn vier manieren waarop wij als gemeente ons mogen laten vormen op de manier zoals Jezus ons kan leiden. Dus als deze hoop iets is wat jij nog niet hebt, dan is vandaag de dag en moet je het niet langer uitstellen. Erken simpelweg je dorst naar de hoop van het evangelie. Erken je dorst naar vergeving en verzoening. En ontvang het goede nieuws. Dat Jezus ook voor jou gestorven is. Dat nieuw leven er ook voor jou is in Hem. Dat je onderdeel mag zijn van zijn gemeente, van zijn lichaam. En dat je je mag laten leiden door Hem voor zijn glorie. Maar broeder en zuster, laten we ons als kerk samen laten leiden door Christus. In het zijn van zijn ambassadeurs, in het najagen van een heilig leven, in het diep geworteld zijn in Hem en in het hebben van de hoop van het evangelie. Want Hij is onze hoofd en onze God en onze Heer. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank U voor Uw woord, Vader. Heer, ik dank U dat in deze woorden, in dit woord, Heer, zo duidelijk zien, Heer, wie U bent als hoofd. Heer, dat U het hoofd bent van Uw nieuwe schepping, Heer. Dat U het hoofd bent van de nieuwe mens, van het lichaam, van Uw lichaam, Vader. En dat U ons hoofd bent. Heer, wat heerlijk is het dat U aan het hoofd staat. Vader, dat we ons door U mogen laten leiden, Vader. Dat U de onderhouder bent van alles, Heer, dat U zorgt voor uw lichaam. Dat U omkijkt naar uw lichaam. Vader, dat U vasthoudt aan uw lichaam. Heer, dat U er bent voor uw lichaam, Vader. Heer, help ons om in te zien, Vader, waar we ons nog niet door U laten leiden, Heer. Help ons in te zien, Heer, hoe we heiliger mogen leven. Heer, en waar we nog niet heilig leven. Help ons in te zien, Vader, hoe we vaster mogen staan in ons fundament, Vader. Heer, help ons om het woord recht te snijden. Om het woord te openen. Het woord vast te houden met alles wat in ons is, Vader. En daar hoop uit te halen, Vader. Help ons om onze blik op U te houden, Heer. En de hoop die er alleen in U is, Vader. Help ons om gevoed te worden door U, Vader. Help ons om dagelijks gewoon op te staan met het besef dat we Uw vertegenwoordigers zijn, Vader. Naar ons gezin, naar onze collega's, naar onze omgeving, Vader. Als mensen naar ons kijken, zien ze U. Heer, doet mij denken aan Uw woord in Johannes 14, Vader, over, volgens mij is het Filippus, ja, die, ja, dat er staat, Heer, dat als je Jezus gezien hebt, als je Hem gezien hebt, dan heb je de Vader gezien, Vader. Ik bid zo, Heer, dat als mensen ons zien, dat ze Jezus zien. Want we zijn Uw vertegenwoordiger, Heer. We spreken namens U, we handelen namens U. We doen wat U wil, Vader, want U leidt ons, U bent ons hoofd, Vader. Help ons ook als gemeente om er op die manier voor elkaar te zijn, Heer. Om elkaar te moedigen en aan te moedigen en aan te sporen, Heer. Om samen erin te wandelen. Samen erin vermaand te worden. Elkaar corrigeren daar waar nodig is, Heer. Waar we niet waardig wandelen aan het evangelie, Vader. Waar we niet een waardige vertegenwoordiger zijn van U. Heer, we hebben het nodig, Heer, dat U ons daarin leidt, Heer. Dat U tot ons spreekt, dat U ons hart vormt daarin. Dat U ons denken vormt daarin, Heer. Dat we leren afleggen wat niet van U is. Zodat we leren vasthouden aan wat wel van U is, Vader. Heer, help ons daarin. We hebben het zo nodig, Vader, om door U geleid te worden. Want anders gaan we niet waar U bent. Heer, we willen zijn waar U bent, Heer. We willen zijn bij U. We hebben zo'n verlangen om bij U te zijn. Heer, in dit leven, op dit moment, Heer, als gemeente, als individu, maar ook hoe meer om uiteindelijk bij U te zijn, Heer, in volle glorie, Heer. En dat we U zullen zien voor wie U werkelijk bent, Heer. Maar we mogen nu al bij U zijn, Heer. En dat kan alleen als we ons laten leiden door U. Heer, dat we in het licht wandelen. Want U wandelt in het licht. Dat we gaan waar U gaat, dat we staan waar U staat, Vader. Help ons daarin te vormen, bemoedig ons, help ons om ook elkaar daarin te bemoedigen, Heer. Heer, leid ons als ons hoofd, als onze redder, als onze behouder, Heer. In Jezus' naam, amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.